Goedemorgen gemeente. Broeders en zusters, welkom in deze dienst. Ook degenen die nu elders meeluisteren of later via een opname. Ook de gasten in ons midden, van harte welkom. Ik heb voor u de volgende mededeling van de kerkraad. De collecte is vandaag bestemd voor het werk in de gemeente. Vanmorgen is er bijbelklas voor de kinderen van groep 1 tot en met 4 en voor de leergroepen 7 en 8. Zij kunnen de kerkschaal straks verlaten naar het zingen van het kinderlied Iedereen is anders. De bloemengroet gaat vandaag naar Marijke van der Brink. En in deze dienst zal dominee Reinier Drop ons voorgaan. Na de handdruk gaan we staan en zingen we een drietal liederen, te beginnen met Psalm 100. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Thank you. Laten we een moment stil zijn, zeker met het laatst gezongen lied in ons achterhoofd. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die nooit loslaat wat zijn hand begonnen is. Want onze God is trouw. Hij is trouw aan zijn schepping tot in eeuwigheid. Hij is trouw aan jou. Genade en vrede en barmhartigheid zij aan u van onze God en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Blijf staan. We gaan verder in gebed. Vader in de hemel, we komen tot u. Om u te loven als onze schepper. Ere zij uw naam. Ere zij u als schepper. Schepper van de wereld die goed is. Toen u de wereld maakte, zag u het en noemde u het goed. Zeer goed. We loven u als schepper. We loven u ook als onze God. De God die naar ons toe kwam in Jezus Christus. De God die zich kenbaar maakte. Wiens beeld wij zien in Jezus Christus. En dan zien we een God van liefde. Een God die zich in alle genade en vrede en barmhartigheid naar ons toekeert. Voor ons komt staan. Ons uitnodigt. Met een gezicht vol liefde naar ons kijkt. Ontferming, bewogenheid, ruimte aan ons geeft. En dat we in uw blik, in uw gezicht volop genade en verwelkoming mogen zien voor wie wij zijn, voor ons. Dank u wel dat we u zo mogen leren kennen in Jezus Christus. En dat we in dat geloof ook hier bij elkaar mogen komen om u te aanbidden, zoals net met de liederen. U te aanbidden door hier samen te zijn en elkaar lief te hebben. Straks als de schrift opengaat. Samen te zijn en te luisteren naar wat tot ons wilt zeggen. Heer, geef uw geest. Geef openheid in ons hart voor u en wat u tot ons wilt zeggen. Zegen ons zo en geef dat deze dienst, dit samen zijn, door uw geest tot eer van uw naam is. Zegen ons samen zijn in Jezus' naam. Zo bidden wij. Amen. Neemt u plaats. Vandaag staat deze dienst, deze morgen, een teken van veilig kerk zijn. Veilig jeugdwerk. Eenheid ook. Dat zal ook het onderwerp van de preek straks worden. Die twee, eenheid en ook een veilige kerk voor iedereen. En dat heeft alles te maken met, met iets wat onlangs gelanceerd is. We zijn nu halverwege in de kinderbijbelklasse ook. Als het gaat om veilig jeugdwerk. Afspraken die met elkaar gemaakt worden, ook in het jeugdwerk. Alles met de bedoeling veilig jeugdwerk. En ik wil nu Gerdienke Venema, Mirjam Bos en Mineke Broekhuizen naar voren vragen. En zij zullen ons iets daarvan vertellen.
Ja, jullie hebben misschien inderdaad in dat kader ook al de slides op de beamer gezien met omgangsregels. En ja, daar kunnen Mieneke en Mirjam meer over vertellen. Kom anders iets naar voren. Iets dichterbij. Iets makkelijker. Vertel even wie je bent en wat je met dit project te maken hebt.
Ik ben Mirjam Bos en ik ben interne vertrouwenspersoon in onze gemeente.
Ik ben Mieneke Broekhuizen en ik ben ook vertrouwenspersoon in onze gemeente. Ja.
Vertrouwenspersoon, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, als vertrouwenspersoon hebben we eigenlijk een dubbele taak. Wat de dominee net al vertelde, we hebben de afgelopen periode zijn heel erg druk geweest met eigenlijk een stuk preventie, want dat hoort ook echt bij ons werk. We willen heel graag dat iedereen zich veilig voelt in onze gemeente. En daar is wel een stukje bewustwording voor nodig van nou, hoe zijn we dan veilig met elkaar en hoe creëren we ook veiligheid. En een van de dingen is dus nu samen met de commissie Veilig Jeugdwerk de omgangsafspraken in de bijbelklassen en ook in de jongere groeigroepen. Dat is een van onze taken.
Was er een aanleiding voor om dit te starten, Mieneke?
Even de tweede taak is dat wij vertrouwenspersoon zijn en dat mensen als ze zich onveilig voelen of als er iets is, hè, waarin ze vragen hebben, ons kunnen benaderen. En de aanleiding was eigenlijk vanuit de katholieke kerk. Het landelijke kerk heeft een meldpunt opgezet. En daar is eigenlijk gezegd dat elke gemeente vertrouwenspersonen moet hebben waar je je verhaal kwijt kunt voor als je je onveilig voelt.
Waar komen jullie in beeld? Wanneer kan je jullie benaderen?
Nou, gelukkig zijn we eigenlijk nog niet in beeld geweest. En dat is heel fijn, want als je het hebt over iedereen veilig, dan heb je het ook over heftige dingen af en toe. Zeker met de aanleiding die Mieneke net noemt, wat er bijvoorbeeld toen in de katholieke kerk allemaal gebeurd is. Nou, dat wil je niet en daar moet je niet aan denken. En tegelijkertijd moet je er wel aan denken. Omdat dat soort dingen gewoon niet in een doofpot thuis horen. En als er nare dingen gebeuren, dat mensen dan altijd wel weten dat ze naar iemand toe kunnen en hun verhaal kunnen doen. En dat we daar ook bij helpen. Ja. En het gaat om heftige dingen. Dat gaat bijvoorbeeld om seksueel misbruik. Dat zou kunnen, ja.
En bel je jullie dan alleen als je zeker weet? Of in welk stadium zou je nou kunnen zeggen van joh, ik ga eens contact met jullie opnemen?
Nou, het liefst, of eigenlijk is het heel laagdrempelig. Als er hele heftige situaties aan de orde zijn, dan zijn we natuurlijk gelijk beschikbaar. Dat zijn we sowieso. Maar dat is niet het enige waarvoor je contact op kunt nemen. Het kan ook zijn dat je in je jongere groeigroep, in de bijbelklas, of je hebt bezoek aan huis gehad, ergens iets meemaakt of ziet bij een ander, of een soort van onderbuikgevoel hebt van nee, ik heb het gevoel dat hier iets niet klopt, maar wat moet ik daar nu mee? We adviseren ook graag en we denken graag mee. Dus ook daarvoor mag je contact opnemen. En ook gewoon voor vragen. Dat is echt prima. Ja.
Wij zijn daarvoor opgeleid ook. Hè? En wij hebben een geheimhoudingsplicht. Dus alles wat bij ons komt is geheim. En je mag erop rekenen dat wij daarin vertrouwen mee omgaan.
Want is er van tevoren afgesproken dat als er een vermoeden komt dat er een bepaalde manier van handelen is voor jullie?
Ja, klopt. Ja, daar zijn we in getraind inderdaad ook. Er zijn gewoon allerlei protocollen voor hoe we dat dan moeten aanpakken. Ja.
En we kunnen ook terugvallen op het landelijk meldpunt. Dus dat is een expertisecentrum die heel veel kennis hebben. En ook al een keer hier een lezing hebben gehouden, 2-3 jaar geleden in de gemeente. Maar waar heel veel kennis zit, dus waar we altijd op terug kunnen vallen.
Hey, en praktisch, stel ik heb een vraag of ik wil iets meer weten op dit gebied of ik heb een vermoeden. Hoe kom ik met jullie in contact?
Nou, we zijn hier natuurlijk, dus je kunt ons hier aanspreken. Onze gegevens staan ook op de website. Eigenlijk gelijk op de homepage staat helemaal onderaan al vertrouwenspersoon. Als je dat aanklikt, dan zie je onze e-mailadressen. Maar onze telefoonnummers staan natuurlijk ook gewoon in het boekje en in de nieuwe app. Volgens mij zijn we op zich heel makkelijk bereikbaar. Ja. Ja. Ook, is ook helemaal prima. Stuur een appje en we reageren. Ja.
Ja, en wat vooral wat jullie van tevoren nog zeiden, hè, jullie doen het niet alleen. Er staat nog jullie hebben nog een commissie achter je hier in de kerk. En jullie willen inderdaad ook wel heel, vindt het ook heel belangrijk dat de drempel echt laag is. Hè? Dus als er vragen zijn, als er vermoedens zijn, en volgens mij werd dat helemaal duidelijk uit jullie verhaal, dan neem alsjeblieft contact op. Dank jullie wel.
Dank jullie wel. voor deze verheldering. En ik noem nog wat omgangsafspraken waar de kinderen mee bezig zijn. En die komen geloof ik ook wel eens langs. Iedereen is waardevol binnen onze kerk. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is. Discrimineer niet. Ik ben aardig voor de ander. Neem geen wapens mee. Ik vertrouw de ander en anderen kunnen mij vertrouwen. Ik word open en eerlijk in gesprek met de ander. Zo een greep uit die omgangsregels. Dan zingen. Iedereen is anders. En daarna mogen de kinderen naar de Bijbelklas.
Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij. Iedereen is anders, dat is mijn als al. Iedereen is anders, dat is mijn als al.
En we zullen deze psalm ook met elkaar lezen, psalm 133 en ook uit Filippenzen 2. Dat is een pelgrimslied. Dus dat hoort bij een groep liederen die rondom 133 staat, waarin die ook wel gezongen werden op de, wanneer het volk van Israël uit Israël af en toe naar Jeruzalem ging voor de grote feesten en daar met elkaar ook onderweg zong en ook op die feesten. Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen. Goed als olie op het hoofd die neervalt op de baard. Op de baard van Aaron en neervalt op de hals van zijn gewaad. Als de dauw van de Hermon die neervalt op de bergen van Sion. Daar geeft de Heer zijn zegen. Leven voor altijd. En Filippenzen. Hoofdstuk 2. Eén tot en met 11. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig, zegt Paulus tegen deze mensen, tegen deze kerk, door eensgezind te zijn. Eén in liefde. Eén in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. En laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen. In de hemel, op aarde, onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is de Heer. Tot eer van God, de Vader. Omgangsafspraken. NGK de ontmoeting. Bovenaan, het blaadje wat ik hier heb, vast ergens te downloaden. Ik kan je niet precies vertellen waar. Maar er staat, we zien graag dat iedereen zich prettig en veilig voelt in de kerk. Ja toch? Mag ik een beetje geknik zien? We zien graag dat iedereen zich prettig en veilig voelt in de kerk. Dat is de intentie. Dat is ons verlangen, dat is wat we willen, dat is wat we hopen. Wat we eigenlijk hopen gewoon voor iedereen. Als ik wel eens met mensen in gesprek ben over de kerk of op een gemeentevergadering en de vraag komt naar boven van wat vind jij belangrijk in een kerk? Wat vind je nou belangrijk in een kerk als gemeenschap? Is vaak een van de eerste dingen die naar boven komt dat je je thuis voelt. Ik wil me graag thuis voelen. Ik moet zeggen, ik heb daar zelf altijd dubbel gevoel bij. Niet dat het bij mij thuis dubbel was. Maar dubbel gevoel bij thuis, want de kerk is gewoon niet je thuis. Denk ik dan. En soms is dat misschien ook wel eens gewoon een te hoge verwachting. Thuis voelen in de kerk. Maar misschien neem ik dan thuis al te letterlijk. Als ik probeer inderdaad te begrijpen wat je bedoelt met thuis voelen, is dat dat je je veilig voelt. Ja, dat je je veilig voelt in de kerk. Dat je je gezien voelt in de kerk ook. Ben jij vanmorgen gezien? toen je binnenkwam, was er een moment dat je je gezien voelde? Ga eens na, je kwam binnen over dat plein, je hebt je fiets neergezet of je auto. Door de deuren, die grote hal binnen, staan daar mensen om te zien. Zieners. Komt verder, komt hier. Ben je gezien? Heb je dat gevoel gehad? Het zijn ook twee verschillende dingen, hè? Heb jij zelf anderen gezien? Ik heb er natuurlijk wat op gelet vanmorgen. Ik vond het mooi hoe ik zag dat andere mensen zagen. Ja, klopt. Ik zag het hartstikke mooi. Ik lette dat echt erop. Dat je niet getolereerd wordt, of ja, dat je wel getolereerd wordt, maar niet alleen maar getolereerd wordt in de kerk, maar dat je mag meebouwen met de kracht die je hebt. Dat is ook thuis zijn en een goede plek in de kerk. Niet alleen maar je mag er zijn, getolereerd, maar ook echt dat je met jouw kracht mee mag bouwen aan de kerk. Dat hopen we ook. Natuurlijk in deze kerk. En dat hoort ook bij de kerk die we willen zijn. Hoe heerlijk is het als je jezelf mag zijn en tegelijkertijd ook gewaardeerd wordt en mag meebouwen. En deel mag uitmaken van de groep, van de kerk. Dus niet alleen de kerk, is net zo goed in je huwelijk. Hoe heerlijk als je jezelf mag zijn en tegelijkertijd geliefd bent. Tegelijkertijd verbondenheid hebt met elkaar. In je gezin ook, maar ook in de kerk. En jezelf zijn aan de ene kant. Jezelf mogen zijn aan de andere kant. Verbondenheid hebben met elkaar. Het klinkt heel simpel. Maar in werkelijkheid kan dat best ingewikkeld zijn in relaties. Want inderdaad, hoe kunnen mensen een beetje van hunzelf verliezen omwille van de ander in een relatie, of omwille van de kerk het gevoel hebben dat je van jezelf moet inleveren. Die dingen waar je onder andere ook buikpijn van krijgt, maar dat je moet inleveren en van je niet jezelf kunt zijn en kleiner worden, omdat je moet passen in het geheel. Dat is de ene kant waarop het mis kan gaan, in de kerk en in relaties. Dat is knetter reëel. En aan de andere kant kan het misgaan door al te veel jezelf te zijn, voor zover je dat kan zeggen, en die verbondenheid met andere mensen te verliezen, die aansluiting met andere mensen en nou, je eigen gang te gaan, laat ik het zo zeggen. En ergens, ja, kun je je vaak bevinden. Misschien zit jij als persoonlijkheid wel ergens op die schaal. Weet je dat van jezelf, als je misschien wat geneigd bent te pleasen en aan te passen aan anderen. Of misschien dat jij die lomperik bent aan het andere spectrum. Daar hebben we mee te maken. En het is een levenskunst, denk ik. Het is een levenskunst voor jezelf. In elke relatie die je hebt en ook in de kerk, die twee vast te houden. Enerzijds jezelf te kunnen zijn. En dan hoop ik op een gemeenschap die daartoe ook uitnodigt. En anderzijds verbondenheid met elkaar te houden. Vandaag hebben we Psalm 133 gezongen en gelezen. Hoe heerlijk is het als broers en zussen bij elkaar te zijn. En ook in het begin, als je het nog kan herinneren, familie. Die komt denk ik nog dieper binnen dan Psalm 133 vanwege de woorden. Maar dat opwekkingslied over familie. Kan je nog herinneren? Hoe voelde dat voor jou om dat te zingen vandaag, vanmorgen? Hoe was dat? Ik kan me voorstellen dat je het met uit volle borst hebt gezongen. Gewoon in de kerk. Hoe goed is het inderdaad om als familie het goede voor elkaar te zoeken, elkaar lief te hebben. Daarvoor ben ik hier. Maar het kan ook dat je daar gewoon gemengde gevoelens bij hebt. Dat zou best kunnen. En dat het helemaal niet zo makkelijk was om vandaag, of dat je dat veel vaker hebt, of al langere tijd, dat lied, of de inhoud van het lied echt te zingen vanuit je hart. Vandaag wil ik beginnend vanuit Psalm 133, Bijbels licht laten schijnen. Zo noem ik hem even. Bijbels licht laten schijnen op eenheid in de kerk, op verbondenheid in de kerk. Ook op jezelf kunnen zijn. Anders zijn dan de anderen. En ook verbondenheid met elkaar. Eenheid. En wat ik zei, daar beginnen we bij 133. We zongen net dat lied. En die eerste regel die is helder. Hoe goed is het om als broers en zussen bij elkaar te zijn? En op een gegeven moment gaat het over Aarons baard. En ik keek zo een beetje naar jullie. Wij eerder heb ik het ook gezegd. Dan zie ik niet meteen iedereen uit volle borst dat beleven van yes, zoals Aarons baard en die olie. Nee, hè? toch mooi om even in dat beeld te duiken. Die broers en zussen is al een beeld. Maar dat beeld van die baard kan ook iets moois hebben. Vooral de olie dan eigenlijk. Even daarin duiken. Aaron, hoge priester. En iedereen die na hem hoge priester werd. Gezalfd met olie. Wat was dat? Een ceremonie met Mozes en Aaron staat beschreven in Exodus en Leviticus. Het hele volk staat er aanwezig. Een ceremonie, een eerbiedige setting met ontzag. En Aaron wordt op dat moment gezalfd tot hoge priester. Wordt gezalfd. En Mozes doet dat. En Mozes doet dat met olie. En dat is een speciale olie. En zoals je leest, het wordt echt met een overvloed gegoten over Aaron. Dus olie met, hoe je het moet maken staat ook ergens in Exodus. Met mirre zit erin, kaneel, olijfolie, nog wat dingetjes. En er wordt ook over gezegd, deze zalfolie mag voor geen enkel iets anders gebruikt worden. Alleen maar voor dit doel. En er was een zalfolie en die werd gebruikt om dingen te heiligen. Alles wat in aanraking kwam met die zalfolie werd heilig gemaakt. En Aaron werd daar gezalfd. Het is ook mooi om even andere zalvingen uit de Bijbel in gedachten te brengen. Voordat we even verder gaan met Aaron. Aan welke momenten denk jij in de Bijbel dat mensen gezalfd werden? Ik aan Jezus, hè? Die gezalfd werd met kostbare nardusolie over zijn hoofd, over zijn voeten ook. Dat de discipelen zeiden van, oh, zonde van het geld. Maar Jezus zei er iets anders over. Dit deze, met oog op mijn begrafenis. David, die gezalfd werd door de profeet Samuel als koning, gebeurde een beetje achteraf. Niet openlijk, maar hij werd wel gezalfd als koning. Discipelen, die werden door Jezus uitgezonden met zalfolie om zieken te genezen, te zalven en te genezen. En Jezus zelf. Jezus betekent Christus, de gezalfde. Slaat niet zozeer op dat ene moment waar ik het net over had. Maar hij is de gezalfde en dat betekent dat de Heilige Geest op Jezus Christus is gedaald. Gezalfd met de Heilige Geest. Dat moment in de Jordaan bij de doop, dat die kopje onderging en weer naar boven. En dat de geest in de gedaante van een duif op en kwam. De aanwezigheid van God. En daar heeft die zalf alles mee te maken. Met de aanwezigheid van God. En denk je in bij Aaron, die zalf. Die ruik je. Aaron en Mozes ruiken het. En de hele gemeente die daarvoor in staat, die ruikt het. Dat is een enorme heerlijke geur, stel ik me in ieder geval voor. Een heerlijke geur, alleen al verbonden is met de aanwezigheid van God. Zeker als je dat vaker hebt meegemaakt, associeer je het met elkaar. En vol ontzag, Aaron staat daar. En Mozes, hoe die doet, hij giet de olie over hem. Het komt op zijn hoofd, het druipt op zijn baard. Het is heel veel. Het druipt via zijn baard in zijn kleren. En wat gebeurt daar? Aanwezigheid van God. Heiliging. En Aaron wordt daar gezalfd tot hoge priester. Hoge priester is degene die verzoening mocht brengen voor de mensen. Voor God verzoening brengen. Om de relatie te openen tussen de mensen en God. Om de zonde weg te doen. Dat is een van de belangrijkste taken van die hoge priester wanneer hij offers brengt. En dat is waar hij wordt voor aangesteld daar. En dat is wat er alles mee te maken heeft. En die geur die iedereen ruikt, die ruikt God ook. En zijn aangename, zoete geur van God. Want ook God is uit op die taak van die hoge priester. Op de verbinding tussen God en mensen. En aanwezig zijn onder de mensen. En door middel van die geur wil dit ook op het hart drukken van de mensen. Zijn aanwezigheid. En als ik me zo verbeeld, het lijkt me best wel iets moois om zo om dat mee te maken. Zeker hoe meer geloof en besef je ook hebt, dat het inderdaad de aanwezigheid van God is. Dat, die geur, die aanwezigheid van God, wordt in Psalm 133 gelinkt aan daar waar eenheid is in een gemeente. Daar waar verbondenheid is, onderlinge liefde, daar is God aanwezig. Zo heerlijk als die geur, als de aanwezigheid van God, dat mag je verwachten waar eenheid in een gemeente is. En waar mensen zichzelf mogen zijn en waar mensen, waar verbondenheid, onderlinge verbondenheid en gerichtheid op elkaar is. Zijn aanwezigheid. Waar 2 of 3 in mijn naam aanwezig zijn, daar ben ik. En in mijn naam aanwezig is dan ook echt in de naam van Jezus. Eén van streven, één van visie. Beide geïnspireerd door Jezus Christus. Het eenparige gebed vermag veel, lezen we ook in de Bijbel. Daar waar mensen samen zijn en eenzelfde iets verlangen in de naam van Jezus, daar is God. En dat vermag veel bij God. Is er dus meer van God in een gemeente met meer eenheid? Ja. Ja. Mag je dus verwachten. Daar waar meer eenheid is in een gemeente, is meer van God. Is er dan minder van God als er minder eenheid is? Ja. Die conclusie kun je gerust trekken. Daar waar minder eenheid is en niet die verbondenheid met elkaar en dat niet lukt, daar is ook minder van God. Ook die conclusie kun je trekken met zo'n psalm, met deze Bijbelse, met dit Bijbels licht. Wat is die eenheid dan? Het zou niet allemaal filosofisch, theologisch en heel theoretisch over zijn. Wat is die eenheid? Liefde. Filippenzen 2. Eén in liefde. Eén van streven. Geen geldingsdrang. Geldingsdrang is, ik wil een naam voor mezelf maken. Ik wil dingen op mijn naam zetten. Geen geldingsdrang. Mensen met deze houding, nee, daar bereik je niet die eenheid mee. Geen eigen waan. Geen eigen belang. Niet voor je eigen belang bezig zijn. Niet bezig zijn voor jezelf. Maar die belangen van anderen zoeken. Die gezindheid van Christus. Daar wordt keer op keer altijd op gewezen. Als het gaat om eenheid in de gemeente. Als het gaat om wat wij naar elkaar mogen betekenen. Wordt keer op keer altijd gewezen naar. Kijk naar het voorbeeld van Jezus Christus. Ik kan het oprecht zo mooi vinden als we in de kerkenraad op die goede manier, en dat gebeurt best vaak eigenlijk, op die goede manier bezig zijn. Kerkenraad bestaat ook uit een club verschillende mensen. En natuurlijk, je hebt altijd conservatieve krachten, progressieve krachten. Voor zover bestaat strakke denkers, ruimende denkers, losse mensen, vaste mensen. Mensen die vooral vooruitdenken. Mensen die misschien meer bij nieuwe dingen hun bedenkingen hebben en dat ook uiten. Hoe lieflijk, hoe mooi, hoe heerlijk vind ik het oprecht als je met elkaar bent en je spreekt met elkaar gewoon uit. Iedereen laat zijn licht erover schijnen, je bent met elkaar bezig, je hebt sowieso met elkaar gebeden al van tevoren en je doet het in verbondenheid met God. Iedereen spreekt zichzelf uit over een onderwerp en je luistert werkelijk naar elkaar. Niet vanuit het idee van ik wil die anderen overtuigen van mijn gelijk of ik heb echt het idee dat het zo en zo zit, maar werkelijk zitten en alle rust naar elkaar luisteren vanuit het geloof. Ja, vanuit het geloof dat een ander misschien werkelijk iets nuttigs te zeggen kan hebben. Soms begint het daarbij. Gewoon even die aanname. Maar hoe goed is het dan om inderdaad dan zelfs verder te komen? En bij iets, want de waarheid is sowieso altijd vaak ingewikkeld. Ook in besluiten nemen, weet ik het, de waarheid sowieso, wat is waarheid, is vaak ingewikkeld. En vaak vind je met elkaar de weg van de geest. En dat is liefde en waarheid om elkaar. En dat is wijsheid. En die vind je wanneer je werkelijk met elkaar zoekt. In de kracht van de geest. In liefde. Luisterend naar wat boven je uitstijgt. En zo samen verder te komen. En natuurlijk, dat heb je ook bij een groeigroep. En dat heb je ook bij als je met elkaar spreekt. En samen zoekt naar wat is Gods wil in mijn leven. Hoe heerlijk, hoe fantastisch is het als je dat met elkaar mag hebben. Wat is eenheid? Is eenheid omwille van de eenheid dat we allemaal hetzelfde moeten denken? Dat we allemaal hetzelfde moeten voelen, hetzelfde moeten beleven in de kerk? En dat je eigenheid moet verliezen? Dat is een spannende, zeker als je dat gevoel kan hebben. Dan wil ik wel duidelijk zeggen, nou, eenheid is niet hetzelfde zijn. Zeker niet. Eenheid is niet hetzelfde als hetzelfde zijn. De liedjes, iedereen is anders. Het zijn geen mooie kinderliedjes. Of misschien ook. Maar zo'n gewoon knetterharde waarheid. Dat inderdaad God allemaal verschillende mensen heeft gemaakt. Met verschillende eigenschappen. Ook sommige mensen die volop tegenover elkaar kunnen staan. Maar inderdaad, het is de kunst om bij elkaar te komen dan. Ook al met 2 verschillende karakters. In de kracht van de geest. Eenheid is niet hetzelfde zijn. Is niet hetzelfde moeten zijn. Jezelf verliezen voor het grote geheel. Het tegenovergestelde van eenheid is groepen. Je eenzaam voelen. Ja, tegenover elkaar staan. Willen winnen van de ander. En uiteindelijk ook je rug toekeren naar anderen. De ander negeren. De ander niet vertrouwen. Ook over grenzen heen gaan. Als het gaat over veilig kerk zijn. Fysiek of met je woorden. Al die dingen die ook het tegenovergestelde van eenheid zijn, zijn ook onveilig. Maar eenheid is liefde, luisteren, toekeren. Samen gericht zijn op God. En natuurlijk in de kerk moet gezegd worden, dat is zo, de basis van de eenheid is in Jezus Christus. Wat ons hier samenbrengt en wat we samen beleven en geloven, onze basis en eenheid vinden we natuurlijk in Jezus Christus. In ons geloof. Maar dat maakt het ergens ook spannend. Want hoe is het voor jou als je misschien de afgelopen tijd twijfelt aan geloof, aan God? Of misschien al veel langer. Mag je dan nog steeds welkom zijn in de kerk? Voel je dan nog steeds welkom? Als je het even gewoon de laatste tijd niet meer goed weet. Kun je daar ook over spreken in de kerk? En dan nog steeds gewoon net zo goed geaccepteerd worden in die gemeente van Jezus Christus, waar we met elkaar één geloof hebben, één Heer en één God. Als je een andere beleving hebt, dat je dat gewoon merkt, dat je een andere beleving hebt dan de meeste mensen misschien in de kerk, dan hoe er op je groeigroep wordt gesproken over God. Dat je merkt, ik heb toch gewoon een andere beleving. Of dat je misschien vroeger ook zo kon spreken, zoals zij erover spreken, maar dat gewoon misschien veel minder kan in de afgelopen tijd. Omdat het je niet lukt. Voel je dan nog steeds veilig in de kerk? Nog steeds welkom? Ik hoop het zo wel. Dat is zo wel de intentie van ons als kerk. Dat je ook dan nog steeds veilig voelt. Je mag uitspreken. En je gewoon erbij mag horen. Met volledig jezelf zijn en ook je twijfels te uiten. Overal natuurlijk op de gepaste plekken. Gepaste wijze. Maar wel gewoon je twijfels kunnen uiten in gesprek. Want eenheid is toch niet, wij geloven dit als kerk. En de Bijbel zegt dit. En jij zit daar, dus je moet hierheen. Anders lig je eruit. Zo werkt eenheid toch niet? Dat is toch niet de eenheid van Christus? Natuurlijk hebben wij een identiteit. Als gemeente, als kerk. Een geloof. God de Vader. De Zoon. De Geest. Gods woord. De Bijbel als Gods woord. En zo hebben we tradities, hebben gewoonten die onze identiteit bepalen. En natuurlijk hebben wij een identiteit en een geloof wat hier beleden wordt. Wat in de kern van onze kerk zit, wat we met elkaar beleiden. En dat verbindt ons. Dat brengt ons samen. En ambtsdragers, om ze weer eens te noemen, mensen die dicht bij de kern van de gemeente zitten, dicht bij de identiteit van de gemeente zitten, daar vragen we ook van, inderdaad, om de beleidingsformulieren te ondertekenen. Om in te stemmen met de identiteit van de gemeente, natuurlijk. Zeker van die mensen vragen we dat. Dus identiteit, die is er, die bewaken we, daar gaan we voor, met passie, daar hebben we visie voor. Maar tegelijkertijd, wat ik net noem, blijft ook staan. De Bijbel wijst eigenlijk, vind ik, best mooie wegen om om te gaan met andersdenkenden in de gemeente, in de kerk. Altijd weer, zoals ik net zei, met Jezus als voorbeeld. We hebben Filippenzen 2 al gelezen, maar er is ook Romeinen 15. Dat was te veel om er nu helemaal bij te halen, misschien voor een andere keer, maar Romeinen 14 en 15, wat een mooie tekst. Ik haal er iets uit, wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen. En niet ons eigen belang dienen. Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is. Ook Christus zocht niet zijn eigen belang. Integendeel, er staat geschreven, de smaad van wie u smaadt, is op mij neergekomen. Romeinen 14 en 15, die heeft het over zwakken en sterken in de gemeente. Wie je ook zwak en sterk noemt, kun je ook wel over discussiëren, gaan we niet doen. Of dan in dat, op een moment. Maar zij die twijfelen, Die het gewoon even niet meer weten. En dat uiten vind ik kwetsbaar. Tegelijkertijd vind ik het ook sterk als je het doet. Als je het vertelt, als je van jezelf deelt. Ik vind het altijd sterk als je iets wat in jouw binnenste leeft, wat op je hart zit en wat juist zo kwetsbaar is en wat je toch uitspreekt en deelt. En juist die kwetsbaarheid vind ik tegelijkertijd ook dat je sterk bent. Wat wordt dan verwacht van die andere sterk, van de andere zwak? Dien niet je eigen belang. Wat is je eigen belang dan zoeken? Je eigen belang is dat je wilt, vaak in zo'n geval, dat je wilt dat de ander denkt zoals jij. Er zijn een aantal dingen die er gebeuren als iemand anders zijn anders denken deelt. Als iemand anders zijn twijfel deelt of zegt dat hij het niet meer weet. Dat kan iets doen met je als gelovige. Er kan een soort van angst geven. Wow, dit komt aan mijn identiteit. Misschien appelleert het wel aan een twijfel die je zelf ook hebt. En maakt het dat ook eng. En het is, zo zitten mensen gewoon met je hersens in elkaar. Je wil graag dat mensen om je heen gewoon hetzelfde denken als jij. Denk eens iets anders, kan dat bedreigend voelen voor je identiteit. Zo kan dat werken. Dus er is ergens een reflex in je. Heel vaak als het gaat om de verkeerde dingen in ons, zijn vaak een hele instinctmatige reflex. Om die ander te willen overtuigen. Om die ander misschien wel op een gegeven moment als het te lang duurt buiten te sluiten. Er is een reflex in ons de verkeerde kant op. En dat is je eigen belang dienen. En dan vraagt Christus van ons, God vraagt ons die gezindheid van Christus aan te nemen. En echt eventjes iets te kiezen voor iets anders en te ontvangen. En als het misschien een angst geeft, die maar te tolereren, maar te luisteren. En ben jij misschien niet degene, misschien meenemen naar iemand die dat wel kan, luisteren naar die persoon. Want niet je eigen belang dienen, dus het goede, is luisteren, ontvangen, begrijpen, jezelf toekeren naar iemand. Dat is wat God heeft gedaan, hè? God in zijn genade. Het evangelie is dat God zich toekeert naar ons. Jezus Christus die ons naar ons toekeert. God deed dat naar jou. God keert zich naar jou. En zo vraagt God dat van jou om ook naar die ander te doen. Toe te keren. Een veilige kerk met eenheid. We zijn niet allemaal hetzelfde. Maar die hebben een identiteit in Christus. En mensen die twijfelen, die anders denken, die het gewoon even niet meer weten, zijn zo welkom. Natuurlijk met respect voor wat ons hier verbindt. Want dat is natuurlijk wel wat gevraagd wordt. Ook als je kritisch bent, vraag wel respect voor de identiteit van de kerk. Wij zoeken God, we aanbidden Hem. Ik aanbid Jezus als de opgestaande Heer. Uit de grond van mijn hart, uit mijn tenen. Maar tegelijkertijd mag je daar kritische vragen stellen. Ja, op de gepaste plek in de kerk kunnen we daar ook over spreken. In een veilige kerk mag je dan anders over de schepping denken, over de manier waarop God de wereld heeft geschapen, dan hoe misschien de meeste mensen in de kerk dat daarover denken. Mag dat? Mag je dan nog steeds onderdeel voelen? Als je anders denkt dan het beleid van de kerk over homoseksualiteit, mag je dan nog steeds gewoon deel zijn van de kerk, welkom zijn? Ook zo'n onderwerp waar zo verschillend ook over wordt gedacht in de kerk. De kerkraad over nagedacht, een beleid voor gemaakt, maar nog steeds kunnen daar zo over verschillen ook, hoe je daarnaar kijkt. Wat is het allermooiste om daarin juist ook de eenheid te bewaren, elkaar vast te houden daarin. Als iemand geboren is in het lichaam van een vrouw, maar zich man voelt of dat ontdekt of begint te ontdekken of daar al heel ver is en het idee heeft, ik ben een man, denk er misschien ook over om anders te worden. Wat voor kerk vind je dan hier? Ik hoop zo dat je dan een veilige kerk vindt hier. Ik hoop zo, wanneer dat zou spelen bij jou. Ik hoop zo dat je hier een veilige kerk vindt van mensen die open voor je staan. Die als eerste en tweede en derde en vierde naar je luisteren. En er voor je zijn. Gewoon meedenken. Meeluisteren met je. Misschien op het eind eens een keer ook meedenken. Maar dat je in onze kerk dan een veilig thuis vindt. Mensen om mee te spreken, mensen om erover te praten. En dat we niet meteen bijbelteksten hebben, als die er al zijn. Niet meteen een oordeel hebben, niet meteen, ja, maar er is man en vrouw, weet ik het. Maar luisteren. Gewoon echt, als allereerste, tweede, derde en vierde. Ik hoop het zo. En laten we daarvoor gaan met elkaar. En tegelijk, en dit is geen ja maar tegelijkertijd zitten we hier, en dat doen we, wordt bij onze identiteit, zitten we aan de voeten van Jezus Christus. En vinden we altijd een kritisch tegenover. We zitten aan de voeten van Jezus Christus. En we mogen er zijn. En God is liefde. En we moeten dat met elkaar nastreven. Maar zit je aan de voeten van Jezus, is er altijd, vrijwel altijd een kritisch tegenover. En dat is ook zo goed om te beseffen in de kerk. Wanneer je de Bijbel leest, als het goed is als je echt leest, in alle openheid, wanneer je luistert naar Jezus Christus, vind je ook een kritisch tegenover. Kritisch op mijn leven. En wordt jouw levensstijl onder kritiek geplaatst door de Bijbel. Dat zal gebeuren. Of dat moet in ieder geval gebeuren, als het goed is. De Bijbel vraagt geen afgoden te hebben, maar alleen God te laten heersen in je leven. De afgod seks te laten varen, de afgod geld te laten varen. En je niet door andere dingen te laten beheersen dan door God. Leef niet in ontucht. Vlucht ervan weg. De navolging van Jezus Christus, gehoorzaamheid aan God en dat zoeken naar een heilig leven, dat moet tegelijkertijd ook gezegd worden. Want dat zijn we hier ook met elkaar aan het doen, naast het aanbidden van God, het samen zoeken. En dat betekent, ja, dat je vanuit prediking, vanuit Bijbelstudie, tegelijkertijd met alle eenheid ook een kritisch tegenover krijgt. En aangesproken wordt op je leven. Heb je ook die aanspreekbaarheid, zeg ik dan ook? Heb jij zo'n houding ook van aanspreekbaarheid, zowel naar de Bijbel toe, prediking toe, als ook naar andere mensen? In alle eenheid, in alle verbondenheid, heb jij ook een houding van aanspreekbaar zijn. Als je zoekt, en ook zegt te zoeken naar navolging van Jezus Christus, dat je toelaat wanneer iemand anders zegt van, hé, jij bent gelovig, en tegelijkertijd ook, zie ik dit in jouw leven? Kan dat samen? En als je daar eerlijk over gesprek bent, ben jij ook aanspreekbaar? Hoort ook bij de discipel van Jezus Christus. Hoort ook bij eenheid. Tegelijkertijd ook deze kant. Maar in dat alles, ook in het kritisch tegenover, voert liefde de boventoon. En dat zien we al bij Jezus Christus. Liefde voert de boventoon. Wat neem jij mee vandaag? Het gaat over kerk als thuis. Jezelf zijn en verbondenheid met elkaar. En die spanning ook soms die dat oplevert. Eenheid als heerlijk doel van de gemeente. Die olie van Aaron, eenheid. Als visie. Liefde, eigen belang aan de kant, samen zoeken. Identiteit met elkaar. Ruimte voor iemand die afwijkt van de gemene deler. Op welke manier dan ook. Zolang er respect is voor de identiteit. Als het goed is, blinken gelovigen daarin uit. In ruimte geven aan ook mensen die anders zijn, anders denken. En tegelijkertijd zitten we aan de voeten van Jezus Christus. Waar we allemaal onder kritiek gesteld worden door Jezus zelf. En alles wat jij bijdraagt aan eenheid, mag je meenemen, is een aangename geur voor God. Elke handeling die jij doet in het ruimte geven aan iemand anders, bijdragen aan eenheid, niet je eigen belang zoeken, maar dat van elkaar, is een aangename geur voor God. En mag je ook meer van de aanwezigheid van God van verwachten. Is ook aanbidding in die zin. En we verlangen naar zijn zegen. We verlangen naar zijn aanwezigheid met elkaar, toch? Amen. Ik wil jou van harte dienen. zullen met elkaar bidden en dus ook samen mensen opdragen. Dankend voor het 40-jarig huwelijksjubileum van Ton en Joke Veldhuizen. We zullen bidden voor Wim van der Boor, is ook eerder voor gebeden. Is een oud lid van onze gemeente die ernstig ziek is. Nu ook nog op kracht wacht om de immunotherapie ook te kunnen ondergaan. We willen voor hem bidden en zijn gezin. We zullen bidden voor dominee Versluis, oud-dominee van deze gemeente. Die ook kampt met gezondheidsproblematiek. Zullen ook voor hem bidden. En er is ook voorbeden gevraagd, heel mooi, voor wijsheid voor bestuurders in alle lagen op dit moment in Nederland. Als het gaat om beslissingen met klimaat aan de ene kant, economie, klimaat, rentmeesterschap. En iedereen in Nederland die daar beslissingen over moet nemen, wat het doet met het land. Om dat in gebed te brengen. Laten we bidden. Vader in de hemel. Wat goed om vandaag te horen dat het u aan het hart gaat. Als het gaat om eenheid. En liefde. Wat is het goed om te horen, Heer, dat u ervan houdt. Dat het een aangename geur is, ook voor u. Als mensen elkaar lief hebben. Dat het niet is dat het u niks kan schelen. Dat u denkt, ze doen maar op aarde. Maar dat het u werkelijk aan het hart gaat. Dat er eenheid is. Dat er onderlinge verbondenheid is. Saamhorigheid. Eenheid. Tegelijkertijd in verscheidenheid. Dank u wel dat het u aan het hart gaat. En zo willen we zeker onze gemeente bij u brengen. En bidden, Heer, ontferm er daarover, ook in onze gemeente. Geef eenheid en dank voor eenheid en zoveel eenheid op zoveel plekken die er is. Dat u dat blijven geven en nog meer geven. Heer, bewerk het in ons hart, in de kracht van uw Heilige Geest. Door middel van liefde. Door middel van, waar we onder kritiek worden gesteld, ons eigen belang aan de kant te schuiven. En te zoeken naar belangen van de ander. En tegelijkertijd voor al onze veiligheid en identiteit op u te blijven vertrouwen. Niet in onze standpunten, maar onze veiligheid in Jezus Christus te vinden. Heer, zegen onze gemeente zo door middel van eenheid, liefde. Het zien van de ander. Het keren tot elkaar. Het geven van mensen in ons hoofd. Om eens die te bellen, eens die aan te spreken. Heer, help ons wanneer uw geest dat ook in ons fluistert om uw stem te verstaan. En daarop te reageren. En gehoorzaam te zijn aan u. Om te zien, elkaar te zien. Geef ons ruimte in ons, om ruimte voor de ander te hebben. Wilt u het geven? En Vader, tegelijkertijd bidden we ook voor zij die dat niet hebben ervaren in deze gemeente. Zij die het moeilijk vonden om dat familielied van net mee te zingen. En daar zo gemengde gevoelens bij hebben. Mensen die beschadigd zijn door de kerk. Mensen die zich onveilig voelen in de kerk. Of een tijd hebben en daardoor beschadigd zijn. Heer, deze mensen, en als het om jou gaat, we brengen je in gebed. En we bidden, Heer, wilt u uzelf ontfermen. We bidden om uw kracht, om uw genezing. We bidden om een kerk waar ook ruimte is voor die verhalen. En dat gedeeld mag worden en meegeleden mag worden. En we bidden om uw ontferming. Voor een ieder waar dat voor geldt. Heer, we zijn dankbaar. Als leden van één gemeente die met elkaar meeleven. Dit keer dankbaar voor Ton en Joke Veldhuizen. En hun 40-jarig huwelijksjubileum die dat mogen vieren, daar blij over zijn en dankbaar voor zijn. Nou, samen met hen, Heer, zeggen wij, dank u God dat u dit hebt gegeven. Met de kinderen en kleinkinderen ook. Dank u God dat u hierin aan hen hebt gegeven. Heer, en ook als gemeente bidden we voor Wim van der Boor, oud-lid, die ernstig ziek is. Velen van ons zullen hem kennen. We bidden voor hem om kracht, om uw nabijheid en ontferming over hem. Wees bij hem, laat hem merken dat u er bent. En dat hij ook in deze fase van zijn leven op u kan vertrouwen en de hand van Jezus vast mag houden en zich geborgen weet bij u. Zegen de dokters, zegen hem, zegen zijn gezin eromheen, de mensen die van hem houden en om hem heen staan. We bidden voor dominee Versluis, Ook een miljoen ontferming, die kamp met ernstige gezondheidsproblemen, Tia ook gehad. Heer, voor hem en zijn gezin ook, die om hem heen staan. Ontferm u over hem. Zegen hem. En laat hem merken dat u er bent, dat u goed bent. Een rot. Heer, we bidden voor, inderdaad, wijsheid voor bestuurders in alle lagen. Als het gaat om stikstof, klimaat, rentmeesterschap. En tegelijkertijd economie en allerlei verschillende belangen die daar spelen. En wat het doet met het land. Ja, we bidden voor ondernemers, ook in deze gemeente, die daar beslissingen over moeten nemen. Mensen in de landbouw, mensen in de overheid. Heer, geef wijsheid voor Carola Schouten. We bidden u om wijsheid voor haar en voor de hele regering. Om juist leiderschap te geven. Beslissingen te nemen. En het goede te doen voor het land. Voor de wereld ook uiteindelijk. Heer, en zo willen we onszelf bij u brengen. Heer, zie ons. Met onze noden, met de dingen waar we dankbaar voor zijn. Met hoe het gaat op dit moment met ons. Wat er speelt. De dingen die misschien pijn doen. De dingen waar we volop blij over zijn. Heer, u ziet ons hart. We leggen uw hart voor ons neer. En bidden u, Heer, dat u zelf ontfermen over ons leven. Dat u wijsheid geven. Wegen openen. Uw licht laten schijnen. Ons heiligen. Ons helpen. Zegen ons in onze zoektocht. Zeker wat net genoemd is. Als we twijfelen. Als we het de laatste tijd misschien niet meer zo goed weten. Zoekend zijn. Heer, hou ons vast. En leid ons op die weg. En breng ons ook weer terug bij u. Dat we weer opnieuw met blijdschap mogen zingen van uw genade, van uw liefde. Misschien wel met een vernieuwd geloof. Wilt u het geven hier? Dat bidden we voor onszelf, voor elkaar. In Jezus' naam. Amen. De kinderen zullen zo terugkomen uit de Bijbelklasse. Ondertussen zal een collecte zijn voor het werk van deze gemeente. En na de collecte zingen we het laatste lied. Straks, zijn mensen die bidden, die zouden willen bidden voor je. Mocht er iets zijn, zeker ook vanuit deze dienst, of gewoon iets wat in je leven speelt waarvan je zegt, daar zou ik eigenlijk wel voor willen dat andere mensen daarvoor bidden. Hoe heerlijk kan het zijn dat je niet zelf hoeft te bidden, maar andere mensen voor jou bidden. Dan is er een gebedsteam, als je daaruit gaat, rechts, het komt dadelijk ook te staan. En wij mogen naar huis gaan met de zegen van de Heer. Open je hart voor die zegen. De liefde van God de Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap, de aanwezigheid en de kracht van de Heilige Geest zijn met u.